Het is de tijd om de balans op te maken in je leven. En ik wil je vandaag echt weer bewust maken over het pad wat je doorloopt in dit leven. En ik wil je bewust maken dat je niet doelloos in het leven rond kan gaan. Maar dat je een plan voor je leven ook hebt. Dat je niet doelloos in je leven rondgaat. Ik geloof dat dit woord ook een woord is voor jong en oud. Dus weet je, of je nou jong bent of dat je oud bent, dit woord is gewoon voor jou. En soms is het misschien zo dat als je wat ouder bent, dat je het gevoel hebt dat de kerk misschien wat meer gericht is op jongeren. Maar ik wil je ook echt zeggen dat we zijn erop gebrand om zowel oud en jong te bereiken. Alleen, we hebben allemaal een andere functie. Ook in de kerk, we hebben allemaal een andere functie. En ik geloof dat we juist in deze tijd ook de nieuwe generatie moeten binnenhalen. En dat doen we door met elkaar schakel aan schakel te gaan. Schouder aan schouder. En we hebben elkaar nodig om elkaar aan te vuren. En om met elkaar op te trekken, zowel jong als oud. Dus ik wil je echt ook bemoedigen met het woord voor jong en oud. Ik heb ontdekt in mijn eigen, nog maar voor mijn gevoel, nog korte wandel met God, heb ik ontdekt dat op het moment dat jongeren, en eigenlijk ook zelf, op het moment dat ik in het begin eigenlijk al bepaalde sleutels had ontdekt in mijn leven, bepaalde sleutels had gepakt en had toegepast in mijn leven, dat ik veel effectiever had kunnen zijn. En ik heb jarenlang ben ik ook bij de jeugd betrokken geweest. En daarin heb ik ook gezien dat zoveel jongeren die struggelden met allerlei issues, waar ze eigenlijk al, als ze sleutels aangereikt hadden gekregen, al ver van tevoren hadden ze in sommige situaties anders gehandeld of hadden ze ergens nooit ingekomen. Dus het is belangrijk om sleutels aangereikt te krijgen, juist ook als je jong bent. En ik geloof ook echt dat het voorrecht is van de ouderen om sleutels aan te reiken aan de jongeren. Als je het daarmee eens bent, mag je amen typen. Ik geloof ook echt dat voor de ouderen. Het woord zegt, toen het vuur neerdaalde, Handelingen 2, toen Petrus het woord nam, toen iedereen begon aan te spreken. Toen zei hij dat jongelingen zouden gaan profiteren. En dat ouderen dromen zouden gaan dromen. En ik wil je echt aanmoedigen om tegen alle ouderen. Ik verwacht van jullie dat jullie ons gaan alert gaan maken voor de dingen die gaan komen. Ik geloof dat God ook de ouderen dromen wilt geven. Ik geloof dat de ouderen ook profetieën zullen ontvangen. Al die kennis dat die toegepast gaat worden. Ik geloof dat als we straks weer in de gemeente zijn, in de kerk zijn, dat de profetiemicrofoon ook speciaal en bijzonder ook voor de ouderen is. Ik wil jullie allemaal uitdagen en aanmoedigen om juist op zondag ons aan te moedigen met het onvervalste woord van God. Want we hebben het nodig. We staan hier met elkaar en we hebben De richting nodig die God ons wil leiden. Dus we doen dit samen met elkaar, jong en oud. We zijn nu ongeveer 50 dagen in quarantaine, in een intelligente lockdown, zoals onze minister-president noemde. Een intelligente lockdown. En het is een hele gekke, bizarre, rare tijd. En een tijd waar je eigenlijk ook misschien wel veel thuis bent, ongewoon veel thuis bent. En eigenlijk ook best wel veel tijd heb om na te denken. En juist ook daarom is misschien ook deze preek geboren. Want toen ik eigenlijk aan het lezen was in het woord van God, was ik aan het lezen in Timotheus 1. 1 Timotheus 1. En toen las ik dat Paulus Timotheus aanvuurde. En dat Paulus tegen Timotheus zei, Timotheus, ik geef je een specifieke opdracht. En je moet handelen aangaande de profetieën die je hebt ontvangen. Je moet handelen naar de profetieën die je hebt ontvangen. Timotheus, ik heb je een bepaalde taak gegeven. Je hebt het woord van God heb je ontvangen. En ik wil dat je niet gaat twijfelen aan je positie. Ik wil niet dat je gaat twijfelen aan of je dit wel kan of dat je dit niet kan. Maar ik wil dat je deze taak vervult. Je hebt backup van mij en je hebt de profetieën heb je ontvangen. En terwijl ik dat aan het lezen was, dacht ik, ja, maar zoveel kinderen van God, die hebben een bepaalde taak van God gekregen. Die hebben een bepaald verlangen van God gekregen. Ze hebben profetieën ontvangen van God. Ze hebben woorden van God ontvangen. Ze hebben bijbelteksten ontvangen. En ze zijn klaargezet door God. Alles is daar. Alle resources die zijn daar. Alleen, wat doen ze ermee? Wat gebeurt ermee? En eigenlijk toen begon er een preek geboren te worden. En ik wil met je lezen uit 1 Timotheus 1, vers 18. 1 Timotheus 1, vers 18. Ik wil daar met je naartoe gaan. En misschien een klein beetje achtergrond over de brief Timotheus. Paulus, redelijk aan het einde van zijn leven, schrijft hij drie brieven. Dat noemen we de pastorale brieven. Dat is 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus. En deze brieven zijn de pastorale brieven. Eigenlijk aan het einde van het leven van Paulus wilt hij wat hij nog heeft, wilt hij meegeven aan zijn kinderen in het geloof. En dat zijn Timotheus en Titus. En je ziet dus dat Paulus instructies heel erg geeft en ze echt aanmoedigt van, hey, come on, jullie moeten het gaan doen. En we lezen dan in 1 Timotheus 1 lezen we dat er allerlei leraren zijn in Efeze. En die houden zich bezig met allerlei theorieën, met geslachten, geslachtsregisters, met allerlei speculaties. En je ziet dan dat Paulus op een gegeven moment zegt dat het gevolg daarvan is dat ze afgeleid worden van hetgeen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Het gevolg is dat ze meer met speculaties bezig zijn dan met het vervullen van het woord van God. En eigenlijk, toen ik dit las, toen herkende ik een aantal facetten hiervan. Want nu in deze tijd juist zijn er zoveel, ook eigenlijk christenen, die zijn bezig met allerlei, misschien niet geslachtsregisters of allerlei verzinsels, maar die zijn bezig met, ik zie zoveel mensen voorbij komen met complottheorieën en christenen die alles kunnen vertellen over wat wel en niet klopt en of 5G nou wel schadelijk is of dat het niet schadelijk is. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat al die dingen, en tuurlijk kunnen sommige dingen waar zijn, en tuurlijk is het goed om bepaalde dingen te weten, maar als je geen balans hebt in deze dingen, dan is het gevolg daarvan, als je doorslaat in complottheorieën, en als je dat helemaal gaat uitzoeken, dan is het gevolg daarvan, dat, en dat zegt het woord van God, dat je je bent niet meer effectief. En je bent bezig met allerlei andere zaken. Je bent als het ware afgedwaald. Je bent bezig met dingen die eigenlijk als een afleiding, die de duivel eigenlijk gebruikt als een afleiding van Jezus. En in je leven hoor je volledig gefocust te zijn op Jezus. En de duivel zal eigenlijk alles in dit leven zal die proberen. Hij zal alles proberen om je af te leiden van Jezus. Ik heb ontdekt dat de duivel werkt met drie wapens. Hij werkt altijd met misleiding, met afleiding en met aanklacht. Drie dingen waar de duivel mee werkt. Misleiding, aanklacht en verleiding. Dat zijn de drie dingen waar de duivel mee werkt. Het zijn zijn wapens. En eigenlijk is met die complottheorie en al die dingen, het is een en al afleiding en misleiding. Hij wil je misleiden, hij wil je van Jezus afhouden. Maar ik zeg je, als je je ogen houdt op Jezus, dan zal je effectief zijn in dit leven. Ik zeg daar amen op. 1 Timotheus 1 vers 18 zegt, Timotheus, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laat die je tot steun zijn in de goede strijd die je toegerust met geloof en een zuiver geweten moet voeren. Dus hier zegt Paulus tegen Timotheus dat hij een bepaalde opdracht aan Timotheus toevertrouwt. En wat is die opdracht? Is om de dwaalleraren te confronteren. Juist om de mensen die afgeleid zijn, om ze weer terug te trekken naar de Heer Jezus toe, om hun blik gefocust te hebben op de Heer Jezus. En eigenlijk is dat wat de Heilige Geest vandaag ook tegen jou zegt. Hij zegt vanochtend tegen jou om je, als je in al die afleidingen bent terechtgekomen, om je te bekeren daarvan en je volledig te focussen op Jezus. Want al die andere dingen die gaan voorbij en al die andere dingen zijn een en al afleiding. Het gaat om Jezus alleen. Jezus Christus alleen. Hij is het antwoord op al jouw vragen en al jouw problemen en alle issues van deze wereld. Misschien heb je een bepaalde opdracht die je zo sterk ervaart in je leven. Als ik naar mijn naar mezelf kijk, dan voel ik zo'n verlangen om in de wereld het woord van de Heer Jezus rond te brengen. Dat hij is gekruisigd, dat hij is opgestaan en dat we eeuwig leven kunnen verkrijgen. Het is zo een opdracht en een bevel die zo in mijn hart leeft. En misschien heb je eigenlijk ook wel zo'n opdracht en een bevel in je leven die je voelt. En het kan zelfs zijn dat je profetieën erover hebt ontvangen, of je hebt bepaalde bijbelteksten die je op een dag zo hebt ontvangen. En misschien zijn die profetieën of die bijbelteksten zijn ergens op de plank komen te liggen. Ik wil je dan echt aanmoedigen om vandaag eigenlijk, omdat het weer tot leven gaat komen. Dat je weer die dingen gaat terugpakken. Weer opnieuw gaat lezen. Weer. En ik geloof dat terwijl je de profetieën weer terug gaat lezen, dat je de woorden van God die hij ooit tegen je heeft uitgesproken over het plan voor jouw leven, dat er weer hoop gaat komen. Ik geloof juist echt in deze tijd dat we zo thuis zijn, dat we zo in quarantaine zijn, dat we juist ook deze tijd moeten gaan gebruiken om oude dromen weer te laten herrijzen. Ik geloof echt dat we geroepen zijn om onze taak te vervullen. En soms is een moment van bezinning, een moment van stilte zo belangrijk. Als je kijkt naar de Heer Jezus, dan zie je dat hij een hele avond lang aan het bidden was. Waarom was hij een hele avond lang aan het bidden? Ik geloof echt dat hij op een gegeven moment ook gewoon stil zit. Gewoon, hij zat op een berg, hij zat gewoon stil en hij zat gewoon te luisteren en te kijken en na te denken over wat gaat er allemaal straks gebeuren? Welke richting gaan we op? Waar moet ik wel heen? Waar moet ik niet heen? Denk je dat hij de hele avond non-stop alleen maar aan het bidden was, aan het spreken was? Nee, dat geloof ik niet. Kijk, de Bijbel zegt daar niet heel veel over, maar persoonlijk denk ik dat de Heer Jezus ook gewoon stil zat. Zat na te denken over welke richting gaan we op. En ik geloof dat ook gezond is om te doen. Om na te denken, om bewust te zijn van welke richting je opgaat in je leven. Als ik kijk naar het leven van Paulus, dan zie ik dat hij heel erg doeltreffend was. En heel erg, eigenlijk het woord doeltreffend is misschien wel het meest doeltreffend. Paulus, als ik naar hem kijk, dan en ik lees bijvoorbeeld in Filippenzen 3 vers 13... dan zie ik dat Paulus ook echt ik ga hem niet lezen hoor, maar ik zie dat Paulus ook echt een doeltreffend persoon is. Waarom? Omdat hij heeft ook echt voor zichzelf een bepaald doel gesteld. Paulus was zo succesvol in datgene wat hij deed. Omdat hij heel erg voor zichzelf een bepaalde lijn had neergezet. Ik geloof dat Paulus niet al doelloos door het leven rondliep. Hij zegt op een gegeven moment ook tegen Timotheus dat hij niet als een bokser gewoon links en rechts gewoon ergens om zich heen in het wilde weg aan het slaan is. Maar hij is heel doelgericht. En hij zegt dat ook in Filippenzen. Hij zegt, ik vergeet hetgeen achter me ligt en richt me op hetgeen voor me ligt. En ik ga recht op mijn doel af. Hij ging recht op zijn doel af. En ik geloof dat Paulus heel erg doeltreffend was. En ik vraag mezelf, ik heb me wel eens afgevraagd, wat was er gebeurd als Paulus niet doeltreffend was geweest? Wat was er gebeurd als Paulus, de grote leraar, alles had gelaten tot een potentie in zijn leven? Wat was er gebeurd als Paulus niet de roeping had vervuld die hij had moeten doen? Dat hij zijn talent als het ware had begraven? Wat was er dan gebeurd? Hoeveel van het Nieuwe Testament hadden we dan wel niet gemist? En misschien heb je eigenlijk ook wel iets in jouw hart. Mensen weten niet eens wat daar diep binnenin zit. Maar je hebt misschien zoveel potentie. En het enige wat je hoeft te doen is dat het naar buiten moet gaan komen. En ik wil je echt aanmoedigen om vandaag daarin echt een keuze te maken. Om niet je talenten te begraven, maar om hem echt te gebruiken. We lezen in het woord van God, in Matteüs 25, lezen we over een verhaal over een man die naar het buitenland ging. En hij gaf talenten, gaf die aan drie arbeiders. De ene gaf hij 5 talenten, de andere gaf hij 2 en hij gaf er 1, gaf die er 1 talent. Een talent is ongeveer 500.000 euro omgerekend. Dus hij gaf ze rond de 500.000 euro. Nou, best veel geld, zeker als je 5 talenten hebt. En hij gaf die mee aan de arbeiders voordat hij wegging. En de Bijbel zegt dat hij gaf het hun naar bekwaamheid. En Jezus vertelt dit verhaal als een voorbeeld om in te gaan in het koninkrijk van God. Maar ik geloof dat die in de breedte toepasbaar is. Dat we allemaal van God talenten hebben ontvangen. We hebben allemaal ontvangen om, we hebben allemaal talenten van God ontvangen. En daarmee moeten we aan de slag gaan om effectief te kunnen zijn. En we zien dat Jezus vertelt dat degene die wegging, de meester waarschijnlijk, die gaf ze naar hun eigen bekwaamheid. En God heeft je ook talenten en gaven gegeven naar jouw bekwaamheid. Hij weet wat je aan kunt. Misschien heb je in het gebed wel eens gebeden van, Heer, dit is te zwaar voor mij of dit is te veel voor mij. De Bijbel zegt in de brief Johannes dat hij geeft je niet meer dan dat je aan kunt. En dit is ook wat we lezen in het woord van God. God geeft jou nooit meer dan dat je aan kunt. Hij geeft je een bepaalde potentie, hij geeft je bepaalde gaven, talenten in je hart. En hij weet dat als jij je daarvoor volledig gecommit, daarvoor gaat zetten, je volledig gaat inspannen, je volledig gaat rusten op het werk van de Heer Jezus, volledig gaat leven volgens zijn wil, dat het naar buiten gaat komen. Dat die potentie waargemaakt kan worden. Dat die potentie niet blijft bij potentie, maar dat het gaat worden tot waarheid. En dat de hele wereld daarvan gaat genieten. Nou, we zien dat een van de mensen die talenten krijgen, dat de ene die gaat ermee aan de slag. En je ziet dat de meester daar tevreden over is. En zo is het ook met God. Hij is tevreden op het moment dat je ermee aan de slag gaat. En degene met 5 talenten die krijgt er 5 bij. De andere met 2 talenten krijgt er 2 bij. En er is eentje die heeft zijn talent heeft die begraven in de grond. En God vindt dat zo jammer dat als je je talent in de grond begraaft. Hij vindt dat zo jammer. Hij is blij met op het moment dat je ermee iets mee gaat doen. En hij moedigt je ook vanochtend, moedigt hij je aan om aan de slag te gaan met jouw talent, met jouw gaven. Amen. Wat jij moet doen, en dat is de sleutel, is om uit te stappen in jouw gaven en jouw talenten. Nou, ik heb een aantal praktische tips, juist in deze quarantainetijd. We hebben heel erg gekeken, wat ik heb geprobeerd te laten zien, is dat we zijn geroepen als kinderen van God, met gaven, met talenten, om een bepaalde potentie in het leven te vervullen. Het moet niet blijven bij potentie, maar het moet worden tot waarheid. Het moet naar buiten komen. Je moet op gaan staan en je moet gaan schitteren in het leven. Want, en dit is een van mijn favoriete Bijbelteksten, de schepping Gods wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de zonen en van de dochters van God. Deze wereld wacht totdat de potentie die in jouw leven is gelegd, totdat die naar buiten geëxposed gaat worden. Je hebt nodig om geëxposed te worden. En ik wil je juist in deze quarantaintijd wil ik je aanmoedigen. En misschien hoor je dit woord en denk je, ja, eigenlijk heb je gelijk. Ik heb zoveel mooie profetieën ontvangen in mijn leven. Misschien ben je al 20 jaar christen, misschien ben je 10 jaar christen. Misschien ben je al zo lang, misschien ben je pas christen. Ik wil je echt aanmoedigen om die potentie te gaan benutten. Om de juiste koers in je leven op te gaan. Het kan zijn dat je misschien de verkeerde koers hebt aangenomen in je leven. Dat je misschien wel een verkeerde koers bent opgegaan. Misschien door teleurstelling. Misschien door verkeerde keuzes in je leven. Misschien door negatieve gedachten. Misschien ben je afgeweken van een bepaald pad die God voor je had. Maar ik wil je vandaag zeggen, het is tijd om weer terug te keren naar het originele pad van God. En ik zal je vertellen dat er is maar één originele pad van God. Er is geen plan B. Er is alleen maar een plan A. Het enige wat je hoeft te doen is terug te keren naar die plan A. Misschien ben je afgeweken en ben je naar een alternatieve route ben je opgegaan. Maar het is tijd om terug te komen tot het pad van God. Zodat je doeltreffend kunt zijn in dit leven. Het is niet te laat, het is nu de tijd. Je hebt nu de tijd om een plan voor jezelf te gaan maken. En te gaan zeggen, ja, ik ga weer terug naar dat plan van God. Ik heb een aantal hele praktische tips voor je. Om als je zegt, ja, dit is precies, je beschrijft precies mijn situatie. En als dat zo is, dan wil ik je graag ook uitnodigen om dat te typen. Om dat aan ons te laten weten. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil zo ook de chat gaan teruglezen om te zien wat er speelt in jullie leven. Misschien ben je inderdaad van die koers afgedwaald. En zeg ja, ik moet weer terug naar die koers. Op die pad moet ik weer terugkomen. En dan wil ik je een aantal praktische tips meegeven. De eerste praktische tip die ik je wil meegeven is, als je bent afgeweken van die koers, om opnieuw te gaan dromen. De eerste stap is om opnieuw weer te gaan dromen. En wat betekent dromen? Dromen betekent eigenlijk dat je het weer voor je gaat zien. Als je aan het dromen bent, dan zie je een verhaal, zie je achter je ogen, die zie je afgespeeld worden. Dat is dromen. En ik wil dat je weer gaat dromen, datgene waar God je voor heeft geroepen. Jij bent gemaakt voor een God's original destiny. Je bent gemaakt voor een specifiek doel in dit leven. En het is tijd om weer te gaan dromen. Het is tijd om weer opnieuw te gaan zien datgene waar God je voor heeft geroepen. En terwijl je je ogen zo sluit, dan ga je merken dat je, als je aan het dromen bent, dat je geen beperkingen hebt. In dromen is alles mogelijk. In een droom is alles mogelijk. Ik wil een tekst met je lezen die mij heel erg raakte toen ik hem las. Het staat in Spreuken 29 vers 18. Spreuken 29 vers 18. Want je moet weer opnieuw gaan dromen. Dat is mijn eerste praktische tip. Om opnieuw te gaan dromen. Spreuken 29 vers 18. Ondertussen ga ik even kijken wat er allemaal wordt gezegd. Spreuken 29 vers 18. Hier staat zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid. Ik lees hem even tot daar. Zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid. En terwijl ik dit aan het lezen was, toen ik hou ervan om het Hebreeuws erbij te pakken, om de grondtekst te bekijken. En toen ging ik opzoeken wat deze tekst betekende in het Hebreeuws. En toen kwam ik erachter dat het woordje profetie, wat hier genoemd staat, dat komt van een Hebreeuws woord en dat betekent zien. En dus zonder het zien vervalt het volk tot bandeloosheid. En toen ging ik de King James Version erbij pakken en daar staat: Where there is no vision, the people perish. Where there is no vision, the people perish. Eigenlijk wat hier staat. En de King James zegt het heel mooi, is als je geen visie hebt in dit leven, dan verval je tot bandeloosheid. En bandeloosheid betekent eigenlijk dat je alle kanten op gaat. En eigenlijk ook verloren gaat. Je hebt geen idee welke kant je op moet gaan en je raakt verdwaald, verloren, lost. Dus eigenlijk zegt deze tekst, zonder visie verval je tot bandeloosheid, totdat je geen idee hebt waar je heen gaat. Zonder visie. Dus in dit leven heb je nodig om visie te hebben. En als je gaat dromen, ga je visie voor jezelf ontdekken. Je hebt nodig om visie te ontdekken. Weet je wat ik heb gezien? Is dat, en dat heb ik ook bij mezelf ontdekt, zeker toen ik net tot bekering kwam. Ik vond het heel moeilijk om discipline te hebben. En ik vond het überhaupt moeilijk om op tijd te komen. Kwam ik te laat. En vond het moeilijk om ergens aan dan te houden aan een tijd en al die dingen, omdat ik had echt totaal geen discipline. En toen was er een dag dat ik ineens dacht van ja, maar ik wil in dit leven wil ik prediker worden. Ik wil serieus zijn. Ik wil dat mensen mij ook serieus gaan nemen. En ik kwam erachter dat op het moment dat ik als prediker, als ik niet op tijd kom, dat mensen me ook niet serieus gaan nemen. Dus er ontwikkelde een bepaalde visie voor mij in mijn hart. Ontwikkelde ik een bepaalde visie. En terwijl ik die visie aan het ontwikkelen was, en terwijl ik het voor me ging zien, toen werd het ineens, ik zeg niet dat het makkelijk werd, maar het werd wel makkelijker om die discipline te hebben. En ineens kon ik, omdat ik had een bepaald doel. Op het moment dat je een bepaalde visie hebt, je hebt gezien waar je naartoe wil gaan, dan is het makkelijker om gedisciplineerd daar doorheen te gaan. Als je geen visie hebt, is het heel moeilijk om aan allerlei, want dan denk je dat het waarschijnlijk allemaal regeltjes zijn. Maar op het moment dat je een visie hebt, dan zijn het geen regels meer, maar dan heb je een bepaald doel om ergens naartoe te gaan. En dan is het allemaal veel makkelijker. Dus op het moment dat jij een visie in je leven hebt, dan is het veel makkelijker om discipline te gaan aanbrengen in je leven. Omdat je weet waarvoor je het doet. Een bepaalde visie in je leven zorgt uiteindelijk ook dat je het wilt. Er komt een bepaalde wil die komt op, omdat je een bepaalde visie dus hebt. Dus dat was een learning die ik tot me heb genomen. Dus het eerste is dat je gaat dromen en een visie gaat creëren. En juist in deze quarantainetijd, je hebt zoveel tijd. Je hebt zoveel momenten op de dag dat je kunt nadenken over het leven. Ga eens gewoon rustig nadenken over welke kant wil ik op. Wat is datgene waar God mij voor heeft geroepen? En begin weer te dromen. Tweede wat ik je wil meegeven, is dat je een plan gaat maken. Een plan voor je leven opnieuw. Je hebt misschien een visie. Je gaat nadenken, je gaat weer opnieuw dromen. En dan heb je een plan nodig. Hoe ga ik komen bij die visie? En voor mezelf, ik heb gezegd, ja, ik wil prediken. Nou, dan is mijn plan, mijn visie is dat ik mensen wil onderwijzen. Ik wil mensen het woord van God brengen. Nou, dat is mijn visie. En om daar te komen, kan ik een plan voor mezelf maken. Oké, dat betekent dat ik per jaar 25 boeken moet gaan lezen. Dat betekent dat ik elke week een Bijbeltekst uit mijn hoofd moet gaan leren. Dat zit allemaal in mijn plan. Omdat ik een bepaalde visie heb, omdat ik weet waar ik naartoe ga, heb ik een bepaald plan om daar te komen. En dat gaat stap voor stap. En ik heb bepaalde stappen die ik daar naartoe ga maken, ga zetten. Heel veel mensen, en dat heb ik ook eigenlijk, ik vertel dat ik jarenlang bij de jeugd heb meegeholpen. Wat ik op een gegeven moment ontdekte, wat ik op een gegeven moment zag, was ja, maar heel veel mensen, die heel veel jongeren ook, die hebben helemaal geen plan. Die heel veel, zeker in die leeftijd, je weet niet welke leeftijd tussen de 16 en de 25 je hebt. Je weet nog niet welke kant je opgaat in je leven. Je komt net van de middelbare school en je moet dan weer een vervolgkeuze gaan maken. En heel veel hadden echt totaal geen idee. Welke kant ga ik op, welke kant ga ik niet op? En ik kwam er dus achter dat heel veel jongeren ook eigenlijk best wel doelloos leven. En nou ja, een weer opnieuw te gaan dromen, dat is stap 1. Maar stap 2 is eigenlijk om ook een plan te gaan maken. En ik wil met je lezen Habakkuk 2, vers 2. Want daar zegt God iets heel bijzonders tegen Habakkuk, profeet van God. De achtergrond laat ik heel veel voor wat het is. Maar in Habakkuk 2, vers 2, ik lees hem even voor je op. Habakkuk zegt dan tegen God, Heer, hoe lang laat u het volk nog lijden? Er zijn allemaal zoveel onrust in het land. En u moet gaan ingrijpen. En dan zegt God op een gegeven moment, zegt God dit. Dit was het antwoord van de Heer. Schrijf dit visioen op. Grif het in duidelijke platen, zodat het snel te lezen is. Eigenlijk wat Habakkuk moest doen, was de visioen opschrijven, zodat anderen het makkelijk konden lezen. En eigenlijk is dat wat God vandaag ook tegen jou zegt. Als jij een visie voor je leven hebt, zorg dat je een plan gaat maken. Zorg dat je het opschrijft. Heel veel mensen die hebben voor een gevoel een plan in hun hoofd. En die zeggen, ja, maar ik weet wel welke kant ik op ga. Maar eigenlijk is het de bedoeling om het op te schrijven. Weet je waarom? Als je het gaat opschrijven, kun je er zelf ook niet meer omheen. Als jij jouw plan opschrijft, dan staat het zwart op wit. Dan heb je het vaststaan. En als je het zwart op wit hebt staan, dan af en toe reflecteer je. En dan kun je zien dat je bepaalde stappen in je leven hebt gemaakt. Of je werkt er naartoe. Of op een gegeven moment wordt je visie zelfs verbreed, wordt zelfs groter. En daarom juist wil ik je aanmoedigen om je plan ook op te schrijven. Om het niet in je hoofd te houden. Maar God heeft je een bepaalde visie, een bepaalde droom gegeven. En zorg dat je dat ook opschrijft. Want dan weet je, dan zie je ook waar je naartoe gaat. Het herinnert je af en toe eraan. Zeker op het moment dat je het misschien moeilijk hebt. Dan herinnert je het ook er weer aan. Waar doe je het ook weer voor? Wat is ook weer het waarvoor je het deed? De Bijbel zegt in Spreuken 16 vers 3. Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. En eigenlijk staat er in de grondtekst, vertrouw in datgene wat je doet op de Heer en je plannen zullen slagen. Nou, als jij geen plan hebt, dan is er ook niets om te slagen. Dus de Bijbel die zegt eigenlijk dat je een plan moet hebben. Want als je geen plan hebt, dan is er ook niets om te slagen. Vanochtend was ik mijn stille tijd aan het houden en ik zat zo te denken dat... We hebben nu bijvoorbeeld al die atleten die met de Olympische Spelen gaan meedoen of met EK, met voetbal. En die hebben allemaal een persoonlijk plan om te gaan bereiken, om een topprestatie te gaan leveren op de Olympische Spelen. Een topprestatie te gaan leveren op het WK of EK voetbal. Ze hebben een heel plan opgesteld gekregen. Soms vaak door een coach. En ik zat me dus af te vragen, waarom hebben ze eigenlijk een plan? Dat komt omdat zij heel waardevol zijn. De reden dat zij een plan hebben is omdat zij heel waardevol zijn. Dat mensen hebben een bepaalde waarde in hun gezien. En ik zeg je, als atleten al een plan moeten hebben om een topprestatie te kunnen leveren, hoeveel te meer moet jij als christen, als kind van God, een plan hebben om een topprestatie te leveren? Jij bent geroepen in dit leven om een topprestatie te leveren. Ver boven datgene wat de topatleten kunnen of moeten doen. Ver daarboven. Jouw prestaties zullen ver daarboven reiken. Omdat datgene wat jij doet heeft eeuwigheidswaarde. Als het goed is. En als atleten een plan in hun leven moeten hebben. Hoeveel te meer heb jij dan niet een plan in je leven nodig? Het derde. Dus mijn eerste is dat je opnieuw gaat dromen. Eerste tip is om opnieuw te gaan dromen. Tweede is om een plan te gaan maken. En de derde is, en dat heb ik dus voor mezelf ook gedaan, is om al mijn profetische woorden te gaan opschrijven die ik ooit heb ontvangen. Alle bijbelteksten die God me ooit heeft gegeven. Misschien heb je nog nooit een profetie ontvangen. Misschien heb je wel bijbeltekst van God ooit ontvangen. Misschien moet je daarvoor gaan bidden dat God je een woord geeft. En als je ze hebt ontvangen, om ze te gaan bundelen, om ze op te gaan schrijven. Waarom? Dan kun je een bepaalde lijn kun je terugzien. Daarnaast kun je ook zien, voor die profetie kun je bidden. Je kunt zeggen, hey Heer, maar u heeft toch gezegd dat ik op een dag dit en dat zou gaan doen. U heeft mij toch geroepen om met kinderen te gaan werken. Hoe komt het dat ik nog niet daar zit? En je gaat bidden en terwijl je aan het bidden bent, komt er weer geloof op. En ineens krijg je inspiratie om te komen op die plek waar je moet zijn. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb mijn profetische woorden heb ik opgesomd. Mijn vierde tip die ik je wil meegeven, is dat je, en zeker in deze quarantainetijd, misschien moet je de tijd nemen om te gaan vasten. Vasten komt nooit uit, omdat je altijd een druk programma hebt, omdat het niet uitkomt. Je hebt een bruiloft, je hebt dit, je hebt dat, je hebt zus, je hebt zo. Dit is de ideale tijd om te gaan vasten. Je hebt alle tijd om te gaan vasten. En het is je nu veel makkelijker gemaakt. Je hebt niet allerlei afspraken waar je naartoe moet gaan. En misschien als ik het heb weer over opnieuw te gaan dromen. Misschien moet je weer tijd nemen om je af te stemmen op God. Vasten heeft alles te maken met jezelf. Om jezelf af te stemmen op God. Misschien is dat wat je moet gaan doen. En mijn vijfde tip is om vandaag te gaan beginnen. Begin vandaag. Ik heb je gezegd om te gaan dromen. Ik heb je gezegd om een plan te gaan maken. Zorg dat je daar eigenlijk al vandaag mee begint. Je hebt geen reden om te wachten tot morgen. De Bijbel zegt dat Jezus elk moment terug kan komen. En jij als kind van God bent geroepen om effectief en succesvol te zijn. En zorg ervoor dat je niet uitstelt. Want van uitstellen komt uiteindelijk vaak afstel. Niet voor niets is die uitspraak er. Maar zorg ervoor dat je vandaag begint. Met de dingen die ik heb genoemd. En ik geloof dat je ineens succesvol gaat zijn in je leven. Misschien is daar die heartbeat die er al zo lang is geweest. Misschien ben je op een dag tot bekering gekomen. Ben je getrouwd, heb je kinderen gekregen. En heeft je leven een bepaalde wending gekregen. En is het niet meer geworden datgene wat je als jonge kind had gedacht dat je zou gaan doen. En dan is dit woord ook echt voor jou. Neem dit woord tot je en ga ermee aan de slag. Want ik geloof echt dat onze kerk heeft echt mensen nodig die gaan wandelen in de roeping die God voor ze heeft bestemd. Echt, onze kerk heeft het echt nodig. Door alle jongeren, alle ouderen, ik wil jullie echt vragen om met me te gaan opstaan. Want we hebben elkaar nodig. Wij hebben het nodig dat mensen gaan wandelen in hun potentie. Wij als kerk hebben het nodig dat iedereen hier in de potentie van zijn leven gaat stappen. We zijn niet als de gemiddelde kerk. Nee, we zijn als kerk geroepen om dit land te veranderen. We zijn geroepen om de wereld te veranderen. Niet voor niets gaan wij als kerk gaan we naar Congo toe. Niet voor niets gaan we als kerk gaan we naar Brazilië toe. Er zijn maar heel weinig kerken die actief zijn, ook in het buitenland. Omdat ze denken, ja, maar onze eigen kerk, dat zal eigenlijk prioriteit nummer 1. Maar wij zijn geroepen als een stem voor deze wereld. En als we een stem willen zijn voor deze wereld, als we verandering willen zien in deze wereld, dan is het belangrijk dat jij in je roeping van God gaat wandelen. Want als jij niet in je roeping van God gaat wandelen, dan kan je ook niet anderen zeggen, wees mijn voorbeeld. De Bijbel zegt dat, Paulus zegt op een gegeven moment, wees mijn navolger, volg het voorbeeld van mij op. En ik wil dat je als ouder kunt zeggen tegen je kleinkind, tegen je kind, tegen de mensen om je heen, tegen de mensen die aan het begin van hun leven staan, dat je kunt zeggen, volg mijn voorbeeld na. Zorg ervoor dat je de wedloop volledig loopt. Dat je geen steken laat vallen, maar dat je heel bewust de wedloop loopt die God voor je heeft. En dat je juist de keuzes maakt in je leven. Dat je aan het einde van je leven kunt zeggen, ik heb gedaan wat God me heeft opgedragen te doen. Dat ik een voorbeeld ben. Volg mijn voorbeeld na, dat je dat kunt zeggen uiteindelijk. Dat is wat ik voor je bid. En ik wil eigenlijk ook zo eindigen. En ik wil voor je bidden. Ik heb misschien best wel wat informatie genoemd. Ik ben best wel, als persoon, ben ik best wel een bewust persoon. Ik probeer heel erg na te denken over wat ik doe. Ik heb wel eens verteld dat ik af en toe op mijn bureaustoel ga zitten en ga nadenken over het leven. Waar sta ik? Waar wil ik heen? En ik heb dat allemaal voor mezelf best wel helder. En ik heb die moment van bezinning heb ik. En ik heb je hierin geprobeerd mee te nemen. En laat dit gewoon een aanzet zijn. Laat dit een opstapje voor je zijn. Dat je hiermee vervolgens aan de slag gaat. Zeker ook als je jong bent. Dan is het nu, je hebt je heel leven voor je. Dit is de tijd om een plan te maken. Mensen hadden gehoopt, gewild dat ze in dit seizoen van de wereld zouden gaan leven. Zoveel mensen. Het is een voorrecht dat we in deze tijd leven. We hebben zoveel materiaal. Als je kijkt naar YouTube, hoeveel predikingen je terug kunt luisteren. Je kunt de hele dag door kun je naar predikers luisteren. Dus neem alles tot je, maak een plan. Ga aan de slag met hetgeen wat God voor je heeft. Want je bent geroepen om je potentie te vervullen. Ik wil voor je bidden en daarmee afsluiten. Vader, ik bid op dit moment in de naam van Jezus. Dat iedereen die dit woord heeft gehoord, Heere. Heere, dat het diep in hun hart zal binnenkomen. Heer, ik bid op dit moment in de naam van Jezus, Heilige Geest, dat u zo het hart aanraakt van de mensen die dit horen. Van mijn broers en mijn zussen. Heer, in Jezus' machtige naam, dat het woord wat vandaag is gebracht, Heere, dat ze het niet licht zullen nemen, Heere. Heere, maar dat ze het praktisch, Heere, zullen gaan nemen. Heer, dat ze hiermee aan de slag gaan. Vader, ik bid op dit moment dat dromen weer tot leven komen, Heere. Heere, dat als mensen een bepaalde koers zijn gegaan in hun leven die afwijkt van de koers die u voor ze had, dat ze vandaag de keuze zullen maken om terug te komen, Heere, naar het pad wat u voor ze heeft, Vader, in de machtige naam van Jezus. Heere Jezus, ik bid dat het woord, Heere, uw volk zegt. En ik geloof het, ik weet dat het woord, Heere, hun zegent, Heere. Heere, ik bid ook, Vader, Heere, dat iedereen die dit woord hoort, Vader, Heere, zal nadenken, Heere. Heere, en zal beseffen, Heere, dat het leven kort is, Heere. Heere, en dat er geen tijd is, Heere, om te verspillen. Vader, ik dank u voor dit woord, Heere. Heere, ik dank u voor deze livestream, Heere. Heere, in de machtige naam van Jezus. Heilige Geest, dank u wel voor deze dag, voor dit woord, in de naam van Jezus. Amen.